Goedemiddag allemaal, u die thuis met ons verbonden bent. We zijn hier in de kerk, maar u mag thuis eigenlijk ook bij ons in de kerk zijn. Zullen we het zo middag maar zeggen? Zoals we het ook de keren dat we hier een meditatie hebben gehouden in maart en in april, dan zei ik dat ook zo vaak. Ik hier in de kerk, u thuis, maar toch zijn we met elkaar. En als u ziet dat ik wel eens naar de zijkant kijk, ja, dan kijk ik naar de andere aanwezigen. En dan hebben we Johanne Bakker achter de piano, Erik Vlier met zijn panfluit. U hebt ze beiden net al gezien en ook gehoord. Schitterend om dat zo in dit kerkgebouw te horen. Een kerkgebouw dat er eigenlijk ook best voor gemaakt is om deze muziek hier te horen te brengen. Nou, vanmiddag mogen we daarvan genieten. Hartelijk welkom dat u hier zo mag zijn. En bij dat welkom vergeten we ook Karin Liebrechts niet. Heel hartelijk welkom. Je mag straks ook je verhaal vertellen voor de mensen thuis. En we hopen dat we ook in dat verhaal meegenomen gaan worden. Zodat we ook daaruit een zegen mogen ontvangen. Welkom. En natuurlijk ook u thuis. Ik kan u niet zien. En u kan mij wel zien. En ook de anderen. En zo mogen we toch ook weten, omdat we weten van elkaar dat we er allemaal zijn, mogen we weten dat we toch met elkaar verbonden en toch zo de ook seniorenmiddag vanmiddag mogen hebben samen. Op deze bijzondere manier. Want bijzonder is het wel. We zijn gewend om bij elkaar te komen in de zaal, elk jaar weer. Altijd gezellig. En dit jaar kan het niet. Maar op deze manier kan het wel. En we zijn daar dankbaar voor. Er klonk net al dat prachtige lied. Hoe gaat het programma verder? Nou, eerst zal er een kort welkom zijn. Dat is nu al, ik wil zo beginnen met gebed. Daarna zal er ook weer muziek komen. Er volgt een meditatie. Weer muziek. En een vrij verhaal. Dat is ongeveer de opzet, maar maakt u zich geen zorgen. Als u gewoon verbonden blijft met de Emmanuelkerk, dan zult u het vanmiddag beleven. En dan mag er ook iets in zitten van een verrassing. Verrassing vanuit de muziek, een verrassing vanuit Gods woord en een verrassing vanuit het verhaal. We mogen zo deze middag met elkaar beleven. Ik heb nog een kleine mededeling voor u. Karin, die wees mij daarop. Als u op de website op de blauwe button drukt, die bevindt zich iets lager in het scherm, dan kunt u ook de liederen die gespeeld worden meelezen. Dus de tekst van de liederen kunt u dan ook meelezen en nog meer meebeleven. Wees niet bang dat het fout gaat verder. Alles draait gewoon door, maar u bent er dan misschien nog meer bij verbonden. Deze livestream wordt ook opgenomen, dus u kunt het ook later nog een keertje terugluisteren als u dat zou willen. Ik stel voor dat wij eerst de Heere God vragen om een zegen. Laten we samen bidden. Almachtige God in de hemel, ook deze middag mogen we hier bij elkaar zijn. En wij danken u, Heere, dat u ons hier bij elkaar hebt gebracht. En we zeggen, het is ook zo bij elkaar gebracht. Ja, veel ouderen thuis en misschien wel veel meer gemeenteleden. En wij met een kleine groep hier in uw huis. En we mogen met elkaar muziek maken. Het verhaal vertellen. De meditatie verzorgen. De Bijbel zal ook opengeslagen worden, Heere. En uw woord zal klinken. En we bidden om uw zegen. Wilt u er zelf maar bij zijn, Heere? U spreekt in uw woord waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn. Dan zal ik in hun midden zijn. Heere, in uw huis hier zijn er al meer. En thuis met ons verbonden zijn er nog veel meer. Kom dan over, Heere, met uw Heilige Geest. En zegen ons. Wees ons goed en nabij. Ook deze middag. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Er zal nu eerst weer muziek zijn en daarna vervolgt het programma zich vanzelf. Ook vanmiddag lezen we met elkaar uit de Bijbel. En we beginnen wel bij een bijzondere schriftlezing. Zeker voor een kerstmiddag zou je kunnen zeggen. We slaan op het Oude Testament, Jesaja 7. Jesaja hoofdstuk 7. In het gedeelte uit het Oude Testament, daar gaat het over Achas stuurt. Achas is koning over Jeruzalem en over Juda, over het tweestammenrijk. En de Heere die geeft aan Jesaja opdracht om Achas bemoedigend toe te spreken. Is dat dan nodig? Ja, want Achas is ontzettend bang geworden. Wat is er aan de hand? Nu, Rezin, de koning van Syrië, dat land wat aan de bovenkant van Israël lag. Maar ook Peka, de koning van het tienstammenrijk van Israël. Dus het broedervolk van Jeruzalem. Die beide koningen hebben afgesproken dat zij samen oorlog gaan voeren tegen Juda en Jeruzalem. En koning Achas, hij weet wel dat hij die oorlog niet kan winnen. Hij kan wel zijn land verdedigen, maar hij zal het nooit winnen. En daarom is hij erg bang. En niet alleen hij, maar ook alle inwoners van het land. Ze zijn echt bang dat ze onder de voet gelopen worden. En dat Jeruzalem verwoest zal worden. En dat zal dan ook het einde betekenen van het tweestammenrijk van Juda en Jeruzalem. Zo denkt Achas daarover. En Jeruzalem en de mensen van Jeruzalem. Ze zijn bang. Doodsbang. Maar de Heere, de God van Jeruzalem, de God van Israël, de God van Juda, die denkt daar anders over. Leest u maar met me mee. Uit Jesaja. Door de mond van zijn dienstknecht Jesaja. Zo zegt de Heere. Dat zal niet gebeuren. En dat zal niet bestaan. En we lezen dan verder bij vers 10. Opnieuw sprak de Heere tegen Achas. Vraag voor uzelf een teken van de Heere, uw God. Vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Maar Achas zei, ik zal het niet vragen en de Heere niet op de proef stellen. Toen zei hij, de Heere, luister toch, huis van David, is het niet genoeg mensen te vermoeien, dat u ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Voorzeker, voordat de jongen in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land verlaten zijn, namelijk het land van de twee koningen, voor wie u in angst verkeert. We lezen vanmiddag ook een gedeelte uit het Nieuwe Testament, uit Matthäus 1, vers 18 tot en met 25. Matthäus 1, vers 18 tot 25. Kerstevangelie. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich en hij had geen gemeenschap met haar. totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover lezen we uit het woord van de Here. Een moment even, ik heb erg kramp in mijn keel. Ik pak even een slok water. De tekst voor vanmiddag komt uit zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. De belofte uit het Oude Testament wordt vervuld in het Nieuwe Testament. En ik lees met u nogmaals vers 23 uit Matthäus 1. Waar staat: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Boven de meditatie heb ik geschreven Immanuel. God met ons. Kent u het lied wat zojuist aan het begin van onze ontmoeting gespeeld werd? Prachtig gespeeld werd, kan ik wel zeggen. O kom, Immanuel, verlos uw volk, uw Israël. Herstel het van ellende weer, zodat het u looft, uw naam, o Heer. Het lied is als het ware een gebed tot God om redding. Redding uit de nood. Redding uit de ellende waar het volk van Juda en Jeruzalem mee te maken hadden. Het was een moeilijke tijd. Maar het is ook redding uit moeite en verdriet die ons, ook in ons leven, zo vaak bezighouden. Het leven op deze aarde is toch niet gemakkelijk. En juist in deze periode ervaren we dat toch allemaal wel. Alleen het feit al dat we vanmiddag niet met elkaar het kerstfeest kunnen vieren. Niet met elkaar in de zaal bedoel ik dan. Wel gelukkig zo met elkaar, ja. Maar het maakt het allemaal niet gemakkelijker. En er is misschien wel verdriet bij u. Om geliefden die u ontvallen zijn. Er is ziekte. Er kunnen zorgen zijn. En ook, dat zult u ook merken, de ouderdom die brengt ook ongemakken met zich mee. En wat kan er al niet zijn in je gedachten? Wat kan er al niet in je gedachten omgaan? We kunnen zo tobben over dingen die misgegaan zijn in ons leven. We kunnen ons zomaar zorgen maken over van alles en nog wat. En dan de Heere danken en loven voor wie Hij is. Voor alles wat Hij geeft, gemeente, broeders en zusters, dat gaat toch niet altijd zomaar vanzelf? Dat gaat soms helemaal niet vanzelf. Dat moeten we leren. Wat heerlijk dan, hè, dat we de liederen hebben die ons er daarbij helpen. O kom, Immanuel, verlos uw volk, uw Israël. Herstel het van ellende weer, zodat het uw naam looft, o Heer. Wees blij. Wees blij, o Israël. Hij is nabij. Immanuel. Dit lied is een gebed om verlossing. Ja, een lied, een gebed om de verlosser zelf. Het is een gebed, een roepen om de Messias. Ja, om Immanuel. We roepen niet zomaar iemand te hulp, nee. En natuurlijk kunnen we ook, medemensen kunnen ons ook helpen. Vriendelijk zijn medemensen vaak naar ons toe. U zult die ervaring in de gemeente ook ongetwijfeld hebben. Dat er mensen klaarstaan als u ze nodig hebt. En ook in de gemeente zijn er veel vrijwilligers die als het nodig is voor u klaar willen staan. Natuurlijk willen ze u helpen. En natuurlijk staan we ook in de gemeente klaar voor elkaar. Zeker. Het betreft misschien ook vaak praktische hulp. Maar ook denk ik aan de pastorale hulp door de ouderlingen. En de diaconale hulp door de diakenen. En van de predikant, de pastoraal medewerker. En zo mag er zoveel zijn wat ons kan helpen. Maar als het gaat om hulp voor onze ziel, als we strijd hebben in ons hart, dan kunnen mensen niet geven wat we nodig hebben. Wij kunnen elkaar het geloof niet geven. Wij kunnen elkaar wel bemoedigen, maar het vertrouwen op de Here, dat kan een mens de ander niet geven. We kunnen elkaar ten hoogste moed inspreken, wijzen op de Here, wijzen op zijn verbond, op zijn woord. Maar geloof en vertrouwen, dat ontvangen we van de Here zelf. Daarvoor moeten we bij de Here zelf zijn. En hoe vaak zijn het de liederen die ons niet helpen om naar de Here toe te gaan. De Here wil naar ons horen. Hij spoort ons zelfs aan om met al onze zorgen en moeite naar Hem toe te gaan. Hij wil niets liever dan dat u en ik in alles wat ons bezighoudt naar Hem toe komen. Durft u dat? Doet u dat ook? De Here wil het. Hij verlangt ernaar dat u Hem nodig heeft. Hij is Immanuel. Dat is God met ons. Immanuel. Een prachtige naam, vindt u niet? Immanuel, waar komt die naam vandaan? We moeten daarvoor terug naar het Oude Testament. In de tijd dat koning Achas koning is van Juda. Achas is een goddeloze koning. Hij luistert niet naar de Here zoals zijn vader David deed. Nee, hij gaat zijn eigen gang. Achas, die wil eigenlijk niets met de Here te maken hebben. En nu is er een probleem. Achas heeft het niet gemakkelijk. Er dreigt een groot gevaar. Een groot gevaar voor het volk van Juda en Jeruzalem. Wat is er aan de hand? We hebben het samen gelezen vanuit de Bijbel. Rezin, de koning van Syrië, dat machtige land wat daarboven Israël ligt. En Peka, de zoon van Remalia, de koning van het 10-stammenrijk, hebben samen een bondgenootschap gemaakt. En ze hebben een boos plan. Ze willen samen te strijden trekken tegen Jeruzalem en Juda. Ze willen die prachtige stad Jeruzalem willen ze vernietigen. En ze willen zelf de baas daar spelen. Want de koning en het volk van Jeruzalem, ze zijn ontzettend bang geworden toen ze hoorden dat de Syriërs het land binnengekomen waren. We lezen daarover in vers 2 van Jesaja 7. Toen het huis van David verteld werd, Syrië is neergestreken op Efraïm, op een van de 10 stammen, beefde het hart en het hart van zijn volk, zoals de bomen in het woud beven voor de wind. Ze voelden zich vreselijk in het nauw gedreven. En ze zijn ervan overtuigd. Deze oorlog zullen ze nooit zelf kunnen winnen. En ze denken niet aan God. En ze denken ook niet aan de Here, aan de God van Israël. Aan de God van Jeruzalem. De De Heere die woont in zijn tempel. De tempel in Jeruzalem notabene. Achter het voorhangsel. Het heilige der heiligen. En Aas, zijn paleis staat vlak bij de tempel. Maar hij gaat niet naar de tempel. Nee. Achas, hij gaat niet te raden bij de Heere. Maar Achas probeert zelf hulp te regelen. En in zijn dwaasheid vraagt Achas ook een goddeloze koning te hulp. De koning van Assyrië. Het wonderlijke in deze geschiedenis is echter dat als Achas niks met de Heere te maken wil hebben, de Heere wel met Achas van doen wil hebben. De Heere komt zelfs naar Achas toe. In vers 3 van Jesaja 7 lezen we dat de Heere bevel geeft aan Jesaja om naar Achas toe te gaan. Jesaja moet in de naam van de Heere tegen Achas zeggen dat hij niet bang hoeft te zijn. Beheers u. Blijf rustig. Wees niet bevreesd. Laat uw hart niet week worden. Voor die twee rokende stukken brandhout. Zo lezen we in de Bijbel. Rokende stukken brandhout. Wat is dat nu? Verbrand hout. Zwak. Het brandt niet eens meer. Als je het aanraakt, valt het uit elkaar. En zo met deze woorden moedigt de Heer Achas door de dienst van Jesaja. Wonderlijk toch? Achas, die niets met de Heer te maken wil hebben, die niet naar de Heer vraagt, die in de penarie zit, en de Heer komt naar hem toe. En ongevraagd krijgt Achas hulp. En dit is nog niet alles. De Heere spreekt nogmaals tot Achas door de mond van Jesaja. Vraag voor uzelf een teken. Het is net of dat God Achas wil laten zien. Achas, je hebt problemen. Ik ben de Heere. Ik ben ook jouw God. Ik help je. Geef je over in mijn hand. Laat mij je helpen. En de Heere, hij wil Achas een teken geven. Vraag voor uzelf een teken van de Heere, uw God. Maar Achas, hij weigert. Achas wil geen teken. Achas wil niet door de Heere geholpen worden. Achas wil niets met de Heere te maken hebben. Maar weet u, gemeente, het bijzondere is dat de Heere nu juist wel met zijn volk te maken wil hebben. En ook met Achas. Achas wil wel geen teken, maar hij krijgt toch een teken. Een teken dat spreekt over de trouw van de Heere. Trouw aan zijn verbond in de tijd van Achas zelf, maar ook trouw aan zijn belofte in de toekomst. Welk teken geeft de Heere dan? We lezen het in het 14e vers van Jesaja 7. En zie, de maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal hij eten totdat hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Voorzeker, voordat de jongen in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land verlaten zijn. Namelijk, het land van de twee koningen voor wie u in angst verkeert. Wat een machtige belofte geeft de Heere hier. Het gaat allereerst om een jongen die geboren zal worden in de tijd van Achas. Die jongen zal voor Achas het teken zijn dat de Heere zelf zijn volk bewaard heeft. De profetie uit het Oude Testament wordt ook hiermee vervuld. Niet Achas heeft de macht in handen, maar dwars alle ellende heen is er de Heere die de regie in handen houdt. Syrië zal niet overwinnen. Nee, Juda zal overwinnen. De Heere zal overwinnen. de God van Juda en Jeruzalem. Jeruzalem en Juda, ze zullen nog blijven staan. Ja, de Heere trekt zijn plan met zijn volk. Ja, want de Heere heeft daar bijzondere bedoelingen mee. De Heere laat zich niet tegenhouden. Zelfs niet door een goddeloze koning als Agas. Ook al is hij nog zo onwillig en nog zo vijandig tegen de Heere. De Heere houdt zich aan zijn belofte. Wat hij belooft, dat laat hij gebeuren. De belofte aan Abraham, gedaan aan Isaac en later weer aan Jacob. En nog meer later aan David. Dat de verlosser zou komen. Dat de Messias zou voortkomen uit het nageslacht van David. Die belofte, die wil de Heere houden. En die zal de Heere houden. Want het teken wat de Heere hier aan Agas geeft, heeft nog wel veel diepere betekenis. Dan alleen voor de tijd van Agas. Die jongen die is wel geboren in de tijd van Agas. Jazeker. Maar de profetie die spreekt ook over de Messias zelf. Over die andere jongen die geboren zou worden. We hebben daarover gelezen met elkaar. Uit het evangelie van Matthäus. Jozef, de aanstaande man van Maria, heeft gemerkt dat Maria zwanger was. En hij is vol verwarring. Hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? Jozef heeft toen voor zichzelf besloten dat hij Maria onopgemerkt zou gaan verlaten. Hij wilde Maria niet te schande maken. Maar voordat hij zijn plan uit kon voeren, verscheen hem een engel in een droom. En we hebben het gelezen, maar ik wil het nogmaals met u lezen. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was. En hij haar niet in het openbaar te schande wilde maken. En terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dit alles is geschied, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is, door de profeet toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. En Jozef, hij heeft het gedaan. Toen hij ontwaakte, heeft hij zijn vrouw bij zich genomen, zoals de engel hem bevolen had. Zo is ook de profetie uit het Oude Testament voor de tweede keer vervuld. In de geboorte van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus, hij is de Immanuel. Hij is God met ons. Hij kwam naar deze aarde voor onze zonde, om te lijden en te sterven. Hij is ten volle de beloofde zoon uit profetie van Jesaja 7. Hij alleen kon het kwade verwerpen en voor altijd overwinnen. Hij kwam in een donkere tijd, evenals dat de tijd van koning Agas donker was. Hij kwam redding brengen. Maar velen van het volk van Israël hebben hem niet erkend als Messias. Maar velen wilden niet luisteren. Ze accepteerden Jezus van Nazareth niet als hun verlosser. Ze zagen niet dat hij de Immanuel was. En wij, u en ik, zien wij in het kind van Bethlehem onze verlosser? Belijden we met mond en met hart dat hij de Immanuel is? Hij is onze Immanuel. Zingt u vol eerbied mee? O kom Immanuel, verlos uw volk. Ook hier in Barendrecht, samen met uw volk Israël. Herstel ons van ellende weer, zodat wij uw naam, Immanuel, loven, Heer. En als we nu zo in uw hart mee mag zingen, al is het misschien wat stamelend, en misschien wel voor het eerst of opnieuw, gemeente, dan gebeurt er een heerlijk wonder. Een wonder te groot om te bevatten en te begrijpen. Dan wordt de belofte uit Jesaja 7, vers 14, voor de derde keer vervuld. Maar, dan wordt die belofte vervuld in uw hart. Dan bent u voor altijd het eigendom van de Heere geworden. Dan mag u met hem leven. Dan is het heerlijk en werkelijk. Immanuel, God met ons. Dan leeft er een diepe blijdschap en verwondering in ons hart. Blijdschap en verwondering over wie de Heere voor ons wil zijn. Dan moeten we wel zingen van Immanuel. Misschien wel niet hardop, maar wel in ons hart. Stil voor onszelf. O kom Immanuel. Ja, Maranatha. Kom Heer Jezus, ja, kom spoedig weer. Dan is het echt kerstfeest in ons hart. Jezus Christus, mijn verlosser. Immanuel, geboren in mijn hart. Wees blij. Wees blij, o Israël. Hij is nabij. Immanuel. Amen.
Het verhaal wat ik nu ga voorlezen heb ik zelf geschreven naar aanleiding van mijn operatie en belevingen in een Rotterdam ziekenhuis in deze coronatijd. Het verhaal heeft het thema: je bent nooit alleen, er zijn engelen om je heen. We komen dit thema ook in de Bijbel tegen. Denk bijvoorbeeld aan de engelen in het kerstevangelie. Maar ook in het Oude Testament zijn er verhalen over engelen en daarom lees ik eerst 2 Koningen 6, vers 15. En daarin belegeren de Syriërs Israël. Elisa was toen de profeet en dan staat er het volgende. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei de knecht tegen Elisa: ach meneer, wat moeten we doen? En hij zei: wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ze ziet. En de Heere opende zijn ogen van de knecht, zodat hij zag. Nou, en pas toen de Heer hem liet zien, zag en begreep de knecht dat ze niet alleen waren, maar omringd door Gods engelen. In het Nieuwe Testament zegt Paulus het volgende over engelen in Hebreeën 13, in het 13e hoofdstuk. Laat de broederliefde en natuurlijk ook de zusterliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onderdak geboden. En dan nu een verhaal uit 2020. Een verhaal waarin velen zich mogelijk zullen herkennen. Een ziekenhuisopname. Ergens tegenop zien. Je alleen voelen. Gelukkig mocht ik ervaren dat ik nooit alleen ben. De dagen werden al korter. En het was vroeg donker. Binnenkort zou het alweer advent zijn. Uitzien naar het kerstfeest. Hoe zou dat dit jaar in 2020 verlopen? Niemand wist het nog zeker, maar dat we met de hele gemeente kerstfeest in de kerk konden vieren, was al wel uitgesloten, jammer genoeg. Mijn tas met spullen voor in het ziekenhuis stond al een tijdje klaar. Ik keek niet uit naar de operatie. Ik zag er tegenop, de pijn, het lange herstel, maar vooral dat mijn kinderen niet op bezoek mochten komen, of mijn lieve tweelingzus, of mijn ouders. Gelukkig mocht mijn man wel komen. Eindelijk kwam het telefoontje dat ik aan de beurt was. Bij aankomst in het ziekenhuis vertelde de baliemedewerkster bij de opname dat ik me moest melden bij de afdeling neurologie. Ik begon me wat zorgen te maken. Er zit een hoop tussen mijn oren, maar ik kwam toch echt voor een buikoperatie, zei ik tegen de baliemedewerkster. Ze keek nogmaals in haar papieren en stelde me gerust. Cardiologie, gynaecologie en urologie bevonden zich nu ook op die afdeling. Meld u zich daar maar. Ze verwacht u. Daar lag ik dan, als vrouw, tussen de mannen, op kamer 010. Alles was anders, voor iedereen. De reguliere zorg ging, zij het dan afgeschaald, toch door op samengevoegde afdelingen. Daar was ik wel erg blij mee. Mijn operatie en daarna mijn herstel kon toch zo doorgaan. Hoe voelt u zich, mevrouw Ottens? Vroeg de verpleegkundige, die ik liggend vanuit mijn ooghoeken waarnam. Veel kracht om te praten had ik nog niet. Ze deed een knijpertje om mijn vinger. Het klittenband van de bloeddrukmeter trok ze los en behendig schoof ze het om mijn arm. In mijn oor hoorde ik gekraak en een piepje. Ik kromp in één van al het geluid. Haar vriendelijke, maar voor mij nu hele harde stem, legde uit wat ze deed. De apparaten gaven aan dat mijn lichaam wat ondersteuning nodig had. Mevrouw Ottens, we gaan u extra zuurstof geven, want de waarden zijn niet goed. Weer kromp ik in één van haar stemgeluid. Ik voelde de adrenaline door mijn zere lijf gaan. Er kwam nog een verpleegkundige bij mijn bed. En voor ik het wist, had ik een zuurstofslangetje in mijn neus. Ik probeerde te bewegen in bed. Dat ging moeizaam. Al tastend ontdekte ik tussen mijn benen een stevig slangetje. Het voelde warm aan. Mijn Mijn hand brandde een infuusnaald en dunne transparante lijntjes lagen over me heen. Mijn buik voelde aan alsof er een vrachtwagen overheen gereden had. Hoe komt dit ooit nog goed, dacht ik. Straks ben ik niet eens hersteld als het kerstfeest is. Liggend vanuit mijn bed zag ik het witte gordijn met de streepjes die hetzelfde waren als de felgekleurde gordijnen voor het raam. Langzaam kwam ik een beetje bij en keek links van me opzij. Een vriendelijke, ietwat zangerige mannenstem nam ik waar. Hij praatte graag tegen de verpleegkundige. Hij had zo te horen al veel ziekenhuiservaring. Bang was hij niet. Hij had er alle vertrouwen in en hij babbelde vrolijk verder over de afgelopen 75 jaar. Wat wilt u eten als u straks geholpen bent? Vroeg een verpleegkundige aan een nieuw gearriveerde overbuurman. Een vrolijke man gaf grappend antwoord dat hij wel een lekkere Surinaamse hap lustte. De zuster grapte terug. Zij begreep hem. Ze vertelde dat het ziekenhuis vroeger inderdaad een Surinaamse kok had. Ze namen samen de menumogelijkheden door. Meneer Van Houten, heeft u al geplast? Er kwam wat gemompel uit het bed schuin tegenover me. Meneer Van Houten, heeft u al geplast? Vroeg ze nu 3 keer zo hard. Ik kromp gelukkig iets minder in één van geluiden. Weer kwam er wat gebrabbel. Die oude man is vast slechthorend, dacht ik. Het leek erop dat hij weinig kracht meer had. Hoe oud zou hij wel niet zijn, vroeg ik me af. Ruim 90 jaar. En dan alleen in het ziekenhuis. We mochten geen wisselend bezoek. Kinderen konden niet komen in verband met verhoogd besmettingsgevaar. Van de verpleegkundige zag je alleen vriendelijke ogen en mondmaskers. Inmiddels kon ik een beetje meer waarnemen. Mijn ogen vielen niet steeds meer dicht. Ik voelde me diep ellendig en alleen om 5 uur in de nacht. Mijn grote jongens, ik miste ze. Huilen deed ik niet, want dan kreeg ik snot en dan moest ik hoesten. En hoesten deed echt zoveel pijn, dat wilde ik niet. De minuten tikten weg. In de verte hoorde ik alweer het gerammel van de eetkarren. Ik miste mijn lieve man. Ik wilde nu zo graag dat hij mijn hand vasthield. Pech had ik, net als zoveel andere mensen, afstand houden. De tranen prikten in mijn ogen. Opeens kreeg ik het kinderliedje in mijn gedachten. Je bent nooit alleen, alleen in de nacht. Er zijn engelen, engelen om je heen. Ik voelde rust over me komen. Je bent nooit alleen, alleen in de nacht. De Heer houdt de wacht. En er zijn engelen om je heen. Ik viel rustig weer in slaap. Er kwam een jonge verpleegkundige meelopen met haar collega. Ze had donker haar en blanke huid en zwarte glimmende klompen. Mijn infuusnaald doet pijn, kunt u er even naar kijken? Ze vertelde dat ze een leerling was, ze wilde natuurlijk even kijken. Of ze me kon helpen, wist ze niet zeker. Ze had eerst een andere baan gehad waar ze niet blij van werd. En nu was verpleegkundige in opleiding wel. Ze was nu al zoveel blijer met haar werkzaamheden, vertelde ze met stralende ogen. Verpleegkundige Joy, mijn zuster deze dagen, dat voelde ik gewoon. Zal ik u voorzichtig wassen aan de bedrand? Vroeg mijn zuster. Dan verschoon ik gelijk uw bed. Hoe dan? Dacht ik. Grote herfstwolken dreven in mijn hoofd nog voorbij. Overal zaten nog slangetjes in en op. Ik heb warme washandjes voor u. En triomfantelijk hield ze een groen-wit pakje omhoog. Hoe dan? Dacht ik weer. Nou, en die doen we gewoon in de magnetron, vertelde ze vrolijk. Ze schoof het gordijn rondom dicht, zodat buurman en buurman en buurman me niet zagen. Voorzichtig bewoog ze alle lijntjes naar één kant. Haar arm hield ze voor me. Kom maar, zei ze. Ik kreunde van de pijn. Poedeltje naakt steunde ik op mijn bed. Mezelf uitkleden kon ik niet eens. Maar mijn zuster had het zachtjes en met respect gedaan. De warme washandjes streelden voorzichtig mijn huid. Doe uw buik zelf maar, dan doe ik u geen pijn. Lukt dat? Zei ze bemoedigend. Het lukte. Handig verschoonde ze mijn vieze bed. Het blauwe operatiehemd verwisselde ze voor mijn eigen nachthemd. Heerlijk, een schoon bed en een schone ik. Zo, zo, kijk eens wat ik heb, zei de buurman naast me en verlekkerd hield hij een krentensnee omhoog. Hij had zijn hele leven kapsalons gehad en mensen geknipt. Het was een gezellige babbelaar met veel levenservaring. Veel leed had hij tijdens het knippen gehoord. Hem was leed ook niet bespaard gebleven. Ik luisterde geboeid naar zijn verhalen. Ondertussen kwam een voedingsmedewerker binnen, vroeg vriendelijk of ons dagmenu op het scherm wilde invullen. Nou, een krentensnee zou ik ook wel lusten. De keuze was reuze en er stonden zelfs tussendoortjes op de lijst. Nou, aan ondervoeding kon je hier niet doodgaan, dacht ik. Een carrotcakeje vulde ik in en als tussendoortje een lekker fruitsapje. Ik was benieuwd en ik keek al uit naar de middag. Vermoeid liet ik me alweer in mijn kussens vallen en dommelde al snel weer in. De zaalarts kwam langs. Hallo mevrouw Ottens, gaat het weer een beetje? Eerlijk vertelde ik dat ik me vreselijk voelde. Nou, ze vond het geheel logisch na wat er in mijn verslag stond. Mijn operatie was niet volgens het boekje gegaan, hoewel het wel geslaagd was. Alright, zei ze. En ze vroeg of ze mijn wond kon inspecteren. Alright. Die zal wel een internationale stage hebben gelopen, dacht ik bij mezelf. Ik durfde niet naar mezelf te kijken. Zij legde uit dat het nog blond, bont en blauw met korsten was. Ze vond het er goed uitzien. Dat zal wel beroepsdeformatie zijn, dacht ik. Voor mijn idee was bont en blauw niet zo goed. En zij was blij met dit herstel. Haar stethoscoop viste ze uit haar zak. Laat u al windjes. Het gordijn was dicht, maar buurman en buurman en buurman konden mij wel horen. Ze zag mijn verbaasde blik. Alright, uw darmen moeten niet stilvallen. Ze moeten blijven werken, vervolgde ze. Licht darmgerommel had ik wel gevoeld, maar meer niet. Haar stethoscoop deed ze in haar oren. Vervolgens raakte ze zachtjes mijn buik aan en masseerde rondom de wond. Ze keek naar mijn gezicht. Wanneer ik van de pijn vertrok, stopte ze snel. Het koele metaal bewoog over mijn buik. Alright, ik hoor uw darmen rommelen, maar erg zwak. Ze nam de nodige besluiten, overlegde met de zusters en wenste me vriendelijk veel sterkte toe. In de verte ging de zon al onder. Nog 4 weken, dan was het alweer advent. En wat konden we verwachten in deze coronatijd? Niemand wist het en alles was anders. De lange nacht zou binnenkort weer starten. Ik dacht aan de nacht ervoor dat ik me zo alleen voelde, maar ook zo bemoedigd werd toen ik het nodig had. In het donker was ik niet alleen. De Heere liet me voelen dat hij nabij was. 'S Nachts zocht de oude man 2 keer zijn rollator. Hij had een nieuw ritme. Overdag sliep hij en 's nachts ging hij eruit. De andere buurman kreunde regelmatig van de pijn. De overbuurman snurkte, rochelde en winde de hele nacht door. Zijn darmen lagen in ieder geval niet stil. Voetstappen kwamen zachtjes dichterbij. Een fel zaklampje scheen mijn kant op. De overbuurman snurkte diep door. Wie was er aan de beurt voor controle? Mijn infuus bleek te gelukkig te zijn. De vochtzak was op en er werd een nieuwe opgehangen. Hoe weten ze dat toch allemaal op tijd? Vroeg ik me af. En dat ook nog midden in de nacht. Zachtjes wensten ze me weer wel trusten. En lang duurde dat wel trusten niet. De overdracht kwam eraan. De meetapparaten reden vergezeld door 2 verpleegkundigen kamer 010 weer in. Er ontsnapte uit mij een lange wind. Zo, dat is goed nieuws, klonk de vrolijke stem van de buurman naast me. Ik geneerde me. Maar toch was het inderdaad goed nieuws. Mijn darmen gingen ook weer beter werken. De overbuurman was klaar met snurken en wenste ons gemoedelijk een goede morgen. De buurman grinnikte en vroeg of wij vannacht het hele bos had omgehakt. Ik lachte en hield mijn buik vast van de pijn. Daar zaten we dan om 6:30 's morgens, alle drie al wakker. Goedemorgen en welkom bij het Outbreak Management Team van Kamer 010, zei ik enthousiast tegen de verpleegkundigen die binnenkwamen. Ik voelde me gelukkig wat sterker worden. Vandaag hoopten we allemaal te mogen outbreken en naar huis te mogen gaan. Onze controles waren goed. De overbuurman was er het best aan toe. Hij had geen pijn meer en kon zelf douchen. Wat wilt u drinken? Vroeg een ervaren verpleegkundige die 3 keer zo hard praatte tegen de oude buurman. De overbuurman gaf voor hem het antwoord. Wat dacht u van een lekker borreltje? Geen grapjes maken, ik kan niet lachen, knipoogde ik naar hem. De buurman naast me was ook wakker. Hij had iets minder praatjes. Zijn katheter veroorzaakte pijn. Op alle controlevragen gaf hij moedig antwoord. Hij begreep dat het na een ingreep altijd veel pijn deed. De overbuurman besloot lekker naar buiten te gaan, een peukje te doen en van het herfstzonnetje te gaan genieten. Ik kon helaas nog lang niet mee. De andere buurman ging zijn toilet maken. Vermoeid en van een klein beetje inspanning zakte ik weer in mijn kussens. Naast me nam ik allemaal gerommel in tassen waar. De buurman ging zich opfrissen. Er kwam een bekende, frisse geur van vroeger mijn neusgaten binnen. Het deed me denken aan de geur van mijn eigen vader. Ik had alweer geslapen, want toen ik mijn ogen opendeed, stond er een kopje thee, een fruitsapje en 2 kleine plakjes carrotcake op een schoteltje te wachten. De buurman zat naast me bij mijn bed, bij het raam een krantje te lezen. Keurig gewassen, een echte heer. Hij genoot zichtbaar van zijn kop koffie en hij vertelde dat hij een klein gebakje erbij gekregen had. De overbuurman kwam met een frisse neus kamer 010 weer binnengewandeld. Zo, heb je de hele straat geasfalteerd? Vroeg de andere buurman lachend. Je bent meer dan een uur weg geweest. Hij vertelde dat hij gezellig had staan praten met een bekende. Hij wilde snel naar huis en ging zijn tas alvast inpakken. En de oude buurman van ruim 90 jaar mocht nog eerder dan ik ook naar huis. De verpleegkundige deed er alles aan om hem zo goed mogelijk verzorgd naar huis te laten gaan. Een stevig gebouwde vrouw zag ik mijn kant op komen. Haar ogen straalden energie uit. Ha, lieverd, gaat het weer een beetje? Wat zou je lekker vinden om zo te eten? Ik vond het lastig om wat te verzinnen. Ze zag het. Wat dacht je van een lekker plakje kaas met appelstroop erop? Wat een idee, dacht ik. Dat lijkt me lekker. Dat is weer eens wat anders, hè, knipoogde ze. Maar niet verder vertellen, hoor, want dat is dubbel beleg. En weg was ze alweer. Ze had alles op een bordje gelegd en kwam trots de bestelling neerzetten. Alsjeblieft, en geniet ervan, hè. Wat een lieve vrouw, dacht ik. Die heeft echt plezier om mensen te verwennen. Je eetlust is zo anders door alle pillen. Maar zij wist wat ik lekker vond. Zou zij zo'n engel uit het liedje zijn, vroeg ik me af. Mijn boterham smaakte verrukkelijk. De 3 buurmannen mochten vandaag alle 3 naar huis. Tegen mij had men nog niks gezegd over naar huis gaan. Ik wilde graag naar huis, maar zag al op tegen het uit mijn bed gaan. Leerlingverpleegkundige Joy mocht mijn infuusnaald uit mijn hand halen. Mijn hand was dik van het vocht. Behoedzaam deed ze een gaasje en een verbandje omheen. Vanochtend had mijn zuster me ook bij de douche gewassen. Heerlijk was dat. Maar daarna wist ik niet hoe snel ik naar mijn bed moest komen. De wond trok en van binnen brandde mijn hele buik. Voorzichtig hielp ze me voetje voor voetje weer naar mijn bed. Nou, dat wordt dus niet naar huis gaan, dacht ik. Schoonmaar voldaan sliep ik weer een uur achter elkaar. In de namiddag kwam de zaalarts bij me kijken en maakte me rustig wakker. Leerlingverpleegkundige Joy keek mee. Ze wilde zoveel mogelijk ervaring opdoen. De katheter was eruit, de extra zuurstof had ik niet meer nodig, het infuus was eraf gehaald. Ik kon een beetje lopen en naar het toilet, Mijn wond zag er niet uit, maar volgens de dokter was het nog steeds keurig. Bloeddruk goed, geen koorts. Ik voelde me dankbaar. Het was alleen één maar. Had ik genoeg hulp en rust thuis? Ik knikte overtuigend, ja, 3 grote mannen in huis. En daarnaast was er ook van verschillende gemeenteleden allerlei hulp aangeboden. Ik voelde echt de afgelopen week dat ik gedragen werd door het gebed. En ook de helpende handen stonden klaar voor ons gezin. Kunnen je wel extra pijnstillers voorschrijven. Maar je mag ook nog een nachtje blijven. Denk er maar rustig over na. Sterkte en echt rustig aandoen, bond ze me nog stevig op het hart. Ze verliet de kamer. Mijn zuster Joy keek me vraagt aan. Mag jij nu naar huis? Het leek erop dat ze het jammer vond. Deze week was zij er steeds voor mij geweest. Ik dacht, nou, wat zou ik doen? Nog maar blijven voor de zekerheid. Ik werd hier goed verzorgd, het eten was heerlijk en iedereen die langs mijn bed kwam was vriendelijk en betrokken. Ja, toch wilde ik naar huis, naar mijn 2 grote jongens. Wat had ik ze gemist? Vrolijk zwaaiend, met een folder in zijn hand, kwam mijn man binnenlopen. We zijn een bed voor je aan het regelen in de woonkamer en een toiletstoel zetten we daarnaast en een douchestoel heb ik ook besteld. Hier in het ziekenhuis liet ik de verpleegkundige en mijn zuster Joy achter. Voor mij waren het engelen. Engelen die dag en nacht voor me hadden gezorgd. Het liedje kwam weer op in mijn hoofd. Je bent nooit alleen. Er zijn engelen. Engelen om je heen. Ja, ik liet ze hier achter. Op naar mijn 3 mannen thuis.